Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En terwijl ik deze aflevering aan het opnemen ben, ben ik net 3 dagen terug uit Tokio, Japan. En ik moet zeggen, de jetlag heb ik gelukkig aardig snel kwijt kunnen raken. Ik ben vrij op tijd naar bed gegaan en zo. Dus dat gaat eigenlijk beter als dat ik had verwacht. En gelukkig had ik nog een heel weekend om een beetje bij te denken. Nu denk je misschien, waarom heb je een podcast opgenomen over Tokio? Dat heeft toch niets met je bedrijf te maken? Nou, er zijn dus een aantal dingen die mij enorm opvielen, waar ik mij van bewust werd in dit land. En dat ook eigenlijk best wel een beetje mijn ogen opende. En laat ik beginnen te zeggen dat dit wel echt een bucketlist ding was. Want ik heb ongelooflijk veel gezien en gedaan. In 8 dagen heb ik ruim 90 kilometer gelopen. Dat voelde ik ook behoorlijk in mijn voeten. Zeker de laatste dag, toen waren we in Disney Sea. En toen had mijn lijf wel zoiets van, hey, we gaan morgen naar huis. Nog eventjes volhouden. Op de een of andere manier blijkt dat jouw lichaam dat te weten of zo. Ik ben dus inderdaad naar Disney Tokyo geweest en Disney Sea. Wat op zichzelf echt een ongelooflijke mooie ervaring was. Ik heb de Shibuya Crossing gezien, dat grote zebrapad. Hè? Onder andere voor de fans die dit weten, film Fast and Furious van Tokyo Drift. Dat is, daardoor wilde ik eigenlijk een soort van dit zien. Omdat ik heel weinig weet en zie van Japan. Tokio is natuurlijk maar een heel klein deel van Japan, maar toch. Ik wilde gewoon heel graag die Shibuya Crossing zien. Dus dat heb ik op de eerste dag gedaan. En dat was gewoon heel erg tof. Het was een ontzettende gave ervaring. Want ja, je ziet het allemaal wel in films. Maar hoe ziet dat er in het echt uit? Nou, en dat is wel, ik vond het heel erg gaaf vooral. Ook iets dat ik dacht van, oh ja, het ziet er inderdaad ook echt zo uit. Dus niet dat het allemaal met AI of iets dergelijks is gedaan. Maar ja, wel heel erg tof om mee te maken. En natuurlijk heel druk. Maar ik heb ook heel veel gezien van de Japanse cultuur. Tempels midden in de steden en de wijken staan ook gewoon shrines. Dat zijn de tempeltjes, de kleinere tempels. Ik ben naar Asakusa geweest, wat echt, als je daar bent, een aanrader is. Dat is een tempel van ik dacht, uit het jaar 690 of iets in die richting. Dus echt al heel erg oud. Ziet er perfect nog uit. De Japanners houden sowieso alles ontzettend goed bij. De tempels ook worden ontzettend goed onderhouden. Daar besteden ze heel veel aandacht aan. En dat is ook wel heel erg mooi om te zien. Dat was voor mij ook wel echt de Japanse cultuur. Hè? Die gebouwen, die specifieke shrines en die tempels en de oude straatjes. Dat was fantastisch om dat een keer gezien te hebben. Nou is Tokio echt een wereldstad. Een van de grootste steden, een van de dichtstbevolkte steden ook. En het is een hele extreem moderne stad en toch ook weer niet. Tokio heeft een soort van twee kanten. En dat liet mij ook dan inzien dat wij in Europa, en vooral Nederland natuurlijk, maar ik heb zelf ook nog in Engeland gewoond, dat het leven echt heel anders is dan dat zij daar ervaren. Om nou te zeggen, het is een cultuurshock, dat niet echt, want ik merkte wel dat Tokio al vrij veel verwesterd was. De KFC's, de McDonald's zaten in de straten. Toch ook weer wat meer overgewicht, terwijl de Japanners echt wel bekend staan om de hele slanke mensen. Ik zag ook wel wat meer overgewicht. Maar er is niet echt een connectie in deze stad met de bewoners. Ik merkte dat heel erg. En nou ja, dat wat ik net al zei, Tokio is echt massive. Het is een van de dichtstbevolkte steden ter wereld met ruim 38 miljoen inwoners. Dus ja, Nederland valt daar zelf bij helemaal in het niet. Maar ondanks deze enorme hoeveelheid inwoners is het ook een van de schoonste steden waar ik ooit ben geweest. Ik heb heel veel steden in mijn leven al gezien. Ik heb zelf ook in Londen gewoond. Ik ben veel in Rome geweest. In Rome is het heel vies. En in Amsterdam ook bijvoorbeeld vind ik het ook heel vies. Japan is ongelooflijk schoon. Echt ongelooflijk schoon. Als er vuil op straat ligt, Wat 99% niet het geval is, maar dan is het van een toerist die eigenlijk ergens maling aan heeft gehad. Want het grappige is, het gekke is dat er in Japan zijn er buiten geen prullenbakken. Maar dan ook echt nergens, hè? Dus helemaal niet. Dus buiten op straat, wij hebben hier, ik woon dan in een dorpje Hillegom, wij hebben hier om de 2 kilometer of zo, misschien zelfs wel minder, om de kilometer hebben wij een prullenbak staan. Dat hebben zij niet. En iedereen neemt zijn vuilnis gewoon netjes mee naar huis of gooit het weg bij het restaurant waar ze eten. En dat vind ik, persoonlijk vond ik dat heel bewonderenswaardig. Ik heb nog nooit zo'n schone stad gezien. Ze vegen zelfs de blaadjes op ze. Ze schuiven de steentjes, de kiezelsteentjes aan de kant. Het is ongelooflijk schoon. En dat met dik 38 miljoen inwoners in een stad. Geen vuiltje op straat. En daar zouden we dan, denk ik, dan wel oprecht een voorbeeld aan mogen nemen. Want ik merkte dat zodra ik hier thuis kwam en ik zette een eerste stap alweer in Hillegom in mijn dorp. En ik ging met de hond wandelen door het dorp heen, door de winkelstraat. En ik zag overal blikjes, plastic, bekertjes, bonnetjes. Dan denk ik, wij hebben zoveel prullenbakken. En dan is het nog zo vies op straat. Ik bedoel, ja, dus dat is heel gek. En daar mogen wij oprecht uit Japan een voorbeeld van mogen nemen. Want als zij het met 38 miljoen inwoners kunnen en ik woon in een dorp met 30.000 man, ja, dan, en het is zo'n zootje, ja, dan denk ik, als zij het kunnen, waarom kunnen wij het dan niet? Maar goed, blijkbaar is dat gewoon echt een hele andere manier van leven. En dat was heel interessant en dat was ook heel boeiend om mee te maken. Nou zijn er sowieso veel regels in Japan, echt ontzettend veel. Aan de ene kant merkte ik, er is een grote onderdrukking. Aan de andere kant denk ik, er zijn ook dingen waar ik oprecht dacht van, ik vind het een goede regel. En ik weet dat hoe slecht wij Nederlanders met regels kunnen omgaan. Wij zijn echt wat dat betreft ontzettend, hè, zeker toen met de coronacrisis, gingen wij tegen alles in. Ik snap dat. Maar er zijn ook regels waarvan ik denk, ja, dit zouden we best wel eens door mogen voeren. En het is ook een stukje wat je in Japan heel veel ziet, bijvoorbeeld ook met dat vuilnis, discipline. En ik merk dat we dat hier veel minder hebben. Hè? Want met 38 miljoen inwoners houden zij die stad gewoon schoon. Ondanks dat er dus nergens een prullenbak te vinden is. Ik vind dat heeft te maken met discipline. En dat is wel echt iets voor mij, ja, wat ik heel erg mis, denk ik, in de Nederlandse cultuur. Omdat wij zo bezig zijn met, je moet ons niet vertellen wat we moeten doen. Waar we overal tegenin willen gaan, hebben zij dat helemaal niet. Zij respecteren veel meer. Zij, wat ik zeg, 38 miljoen inwoners en geen vuiltje op straat. Ik vind dat bewonderenswaardigend. En ik denk ook oprecht dat dat hier prima zou kunnen, als we iets minder bezig zijn met onszelf en wat meer bezig zijn met, ja, mensen om ons heen, het milieu, de cultuur, noem het maar op. Maar goed, ik wil het niet een politiek verhaal maken, want daar is deze podcast zeker niet voor. Maar het is zeker interessant om dat een keer beleefd te hebben. En er zijn echt 100% regels in Japan waar ik denk van, wat ik heel erg leuk, of leuk is een groot woord, maar wat ik fijn vond zelf persoonlijk, is je mag daar niet lopend eten, drinken en roken. En eten en drinken doe je zittend. Je mag dus niet lopen met je eten. Je mag niet lopen met je drinken. In Disneyparken is dat wel iets anders. Daar zijn ze veel flexibeler. Is natuurlijk ook veel meer toeristen. Dus daar zijn ze wat minder streng. Maar alle Japanners die zitten bij het eten en het drinken. En roken doe je in speciale rookhokken. Er wordt dus gewoon oprecht niet gerookt op straat. Wat ik ook echt heel erg fijn vind. Dat is iets wat ik echt oprecht ook fijn vind in Tokio. Dat je moet rustig zitten om even te eten of om even te drinken. Hè? In plaats van wat wij hier heel gehaast doen in Nederland. Snel een boterham tussendoor. Of in de pauze tussendoor wat eten wegwerken op straat. Ik denk ook oprecht dat de regel om niet te mogen lopen met eten en drinken, is dat het ook de reden is waarom er zo weinig vuilnis op straat is. Want je moet zitten. En de meesten gaan dus in een restaurant zitten. Daar kun je het gewoon daar dan weggooien. En ik vind dat oprecht geweldig. En dat was voor mij echt dat ik dacht, oké, dit is fijn. Even gewoon rustig zitten om te eten. Je tijd nemen. Genieten van je eten. Bewust eten ook. Ja, dat vond ik wel heel erg prettig. En dat gaf mij ook weer, want ik merkte de laatste tijd dat ik heel veel weer achter de computer ging eten, lunchen. Snel even een eiwitreep met als ik met de hond aan het wandelen was. Ik vond het heel erg prettig om gewoon even rustig te zitten en te eten. En dat ga ik er ook zeker in houden voor mezelf. Dus dat wil ik zeker meenemen uit Tokio. Een andere regel die ik zelf heel prettig vond, is dat je niet in de metro mag bellen. Je mag ook niet hard praten. Dat vind ik ook grappig. Je mag wel gewoon praten, maar niet hard. Er hangen ook echt overal bordjes in de metro, in de treinstellen ook, dat je rekening met elkaar moet houden. Ja, je geluid eventueel zachter zetten van je oortjes, zodat er geen geluid doorheen lekt en je anderen daarmee lastig valt. Je mag dus niet hard praten. Je mag wel gewoon praten, maar je moet hierin rekening houden met anderen. En misschien denk je dat je, hoor ik je nu denken van, jemig, wat een regels. Maar het is een stukje discipline wat de Japanners hebben. En nu even natuurlijk vooral in Tokio, omdat dat zo'n grote stad is. Maar als jij met 38 miljoen deze discipline hebt, het is een manier om respectvol met elkaar om te gaan en rekening met elkaar te kunnen houden, zonder dat je jezelf wegcijfert. Want dat is niet wat er gebeurt. Hoe vaak ik tijdens mijn schooltijd expres in een stiltecoupé, want ik heb heel veel met de trein gereisd 8 jaar lang, dat ik per se in een stiltecoupé wilde zitten, zodat ik even stilte zou hebben, even rustig misschien nog wat lezen. Mensen hebben daar gewoon volledige maling aan. Dat is zo vaak, als ik daar een dubbeltje had voor gekregen, dat ik in de stiltecoupé ging zitten expres en dat iemand zijn muziek keihard had aanstaan of toch is gaan bellen of met vriendinnen is gaan lopen kletsen in een stiltecoupé, dan was ik nu echt gewoon oprecht rijk geweest. En dan denk ik, het is echt een kleine moeite om even gewoon te respecteren. En in Japan, in Tokio, doen ze dat echt. En dat is echt een stuk discipline wat ik ontzettend een mooie kant vind van de Japanners. En ja, er zitten ook echt enorme schaduwkanten aan Japan, hè? Want dat is net als hier, weet je, we hebben het goede en we hebben het minder goede. Het werkleven daar in Tokio en vooral in Japan is keihard. Echt keihard. Ze hebben maar 10 vakantiedagen. Ze hebben soms een hele week achter elkaar en dan heb je dus echt nog maar een paar vrije dagjes om op te nemen. Ze hebben uiteraard een paar feestdagen waar ze verplicht vrij zijn, maar zoals wij met 25 tot 30 vakantiedagen, dat hebben zij niet, dat kennen zij niet. Dus mocht je ooit willen klagen en zeggen, we hebben zo weinig vakantiedagen in Nederland, consider yourself lucky, want het kan dus veel lager. Zij hebben dus maar 10 vakantiedagen. En het werkethiek in Japan is echt schrikbarend hoog. Ja, dus je gaat voor de baas naar binnen, als je dus in loondienst werkt, en je gaat voor de baas naar binnen en pas na de baas naar huis. Al moet ik zeggen dat dat wel flexibeler is geworden met de nieuwe generatie, hè, die dus net als wij wat meer bewust zijn dat er meer is dan alleen werken in het leven. Dat zie je wel steeds meer. Maar het betekent wel, zeker met de oude generatie, dat die werkdagen echt soms veel langer duren dan die 8 uurtjes die we maar op een dag soms maken. En het lullige daarbij is ook nog, is dat overwerkt wordt naar niet betaald. Tenzij er een goede cao is, daar zijn ook weer uitzonderingen op, maar 9 van de 10 keer... ja, is het gewoon dat je echt helemaal de tandjes werkt in Japan. En dat zie je ook, want je ziet de mensen die de metro's instappen, die slapen. Echt, mensen vallen volledig in slaap. Sommige mensen slapen staand. Dat was ook zoiets heel vreemds. Mensen vallen ook in slaap in koffietentjes. Ja, dus dan ligt er weer iemand met zijn hoofd op de tafel in zijn arm te slapen. Mensen slapen daar overal omdat ze dus zo knijterhard werken. Dat is zoiets heftigs om te zien. Dat vind ik ook echt heel sneu. Maar dan denk ik, ja, wij hebben het hier in Nederland nog niet zo slecht. Dus weet ook dat er een enorme schaduwkant zit aan deze stad. Het is een van de veiligste landen ook. Je kan je spullen daar, en dat is echt super grappig, mensen laten hun spullen daar ook gewoon staan. Je kan je tas, je laptop, je telefoon, je camera, kan je gewoon op de tafel laten liggen. Niemand die daar aan zit. Vind ik ook echt fantastisch. Hier ben je binnen alles in 2 minuten kwijt als het niet eerder is. Daar niet. Ondanks dat er toeristen zijn, het ligt daar en het blijft daar liggen. Mensen hebben daar ongelooflijk veel respect voor elkaar. En dat is iets wat ik heel mooi vind om te zien. Maar er zit dus ook absoluut een schaduwkant aan. Aantallen zijn daar extreem hoog. En dat komt onder andere door dat extreme werkethiek wat ze daar hebben. Dus het is niet allemaal even leuk. Maar het is wel een interessant land om eens te bekijken. En voor mij was dat echt wel dat ik dacht, oké, er zitten hier een paar dingen in, een paar lessen in, die ik mee heb genomen. Ondanks dat dit een vakantie was en ik helemaal niet met mijn bedrijf bezig was. Maar wel dat ik dacht, oké, dit is interessant. Ook op persoonlijk vlak. En ondanks dat ik echt ongelooflijk genoten heb van Tokio, want dat heb ik oprecht. Ik heb het ontzettend, ontzettend leuk gehad. Het is echt een droom die is uitgekomen om deze stad te bezoeken. Merkte ik ook dat dit wel een once in a lifetime moment is geweest. Ik merkte steeds meer en meer hoe koud de Japanners kunnen zijn. Het is heel afstandelijk. Ik had ook weinig feeling ook met de stad zelf, met de mensen zelf. Niet, kijk, als ik in Londen ben, dan heb ik daar, dan gaat mijn hart, maakt een sprongetje. Dat is echt mijn stad, Engeland. Zou ik prima kunnen wonen, heb ik ook gewoond een jaar. Daar zou ik ook prima naar terug kunnen als ik hier geen sociale kring had gehad. Maar met Japan heb ik dat absoluut niet. En dat komt omdat de Japanners zijn extreem individueel. De Engelsen zijn heel individueel. Ik heb dat een jaar zelf meegemaakt. Ik ben heel veel ook in de UK geweest. En die zijn ook vrij op zichzelf. Maar de Engelsen die zijn wel zo, als je eenmaal contact met ze hebt, dan is het oké. En dan kun je ook best wel makkelijk vrienden worden. Dat is hier dus niet. In Tokio, als je geen Japans spreekt, is het sowieso eigenlijk al dat je bijna nergens komt. Je krijgt weinig contact. Ze zijn heel vriendelijk, de Japanners. Ze proberen het, zeker bij attracties of bij hotels of restaurants. Maar ze zijn niet van de small talk. En zeker niet in het Engels. Het is echt handen- en voetenwerk. Als je een paar woordjes spreekt, dan willen ze het proberen. Maar het is vooral als je bij ons bijvoorbeeld, als we eten wilden bestellen, dan moeten we letterlijk met de hoeveelheid vingers van de hoeveelheid gerechten die we willen en aanwijzen op de kaart wat je wil hebben. Omdat ze gewoon weigeren om Engels te spreken. En terecht, want ze hoeven het ook niet per se te spreken. Dus dat was wel, maar daardoor merkte ik wel dat ik daar geen weinig makkelijk contact mee kreeg. En dat het best wel een koud, afstandelijk land is in dat opzicht. Voor mij in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En er was een moment, bijvoorbeeld in de metro, het reizen met de metro, waarop ik echt dacht, nee, dit is niet voor mij. Ik liep in het metrostation en ik stond op de roltrap. Het was enorm druk, want het was een vrij groot station en veel mensen gingen natuurlijk naar hun werk. Maar ondanks deze drukte en echt alle roltrappen waren helemaal vol, hè, van links naar rechts, van boven naar beneden, het was muisstil. Je kon echt een speld horen vallen. Dat was zoiets vreemds. En het enige wat je kon horen was het rollen van die roltrap en de piepjes van de poortjes waar mensen zich incheckten voor de reis. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, want hier in Nederland, maar ook in Engeland, is het ontzettend luidruchtig allemaal. En hier is het dus gewoon stil. Op die metrostations is het stil. En iedereen zit ook echt aan zijn telefoon geplakt, dat vind ik dus ook. En gezamenlijk eten bijvoorbeeld, iets wat wij hier in Nederland heel fijn vinden om te doen. En lekker uit eten, gezellig met elkaar, restaurant, dat kennen zij niet. Zij hebben dat niet. Sowieso was het best lastig om een tentje te vinden waar je met meer dan twee mensen aan een tafel kon zitten. In Tokio, dat viel me heel erg op, is ontzettend ingericht op singles. Het vinden van een partner is daar ook heel erg moeilijk. Veel eenzaamheid, mensen zijn echt alleen daar. En bij 9 van de 10 tentjes zit je dus op een krukje aan de bar. En bij sommige eettentjes hebben ze zelfs nog schotten tussen die tafeltjes. Voor privacy. Dus je zit daarmee soms ook gewoon zelfs afgesloten van elkaar. En dan dat eten, dat wordt dus ook niet, zoals hier in Europa, tegelijkertijd klaargemaakt. Dus je krijgt één voor één krijg je je gerecht. En als je dus wacht op de rest, dan is de kans groot dat je eten koud is, tenzij je een koud gerecht hebt. Maar we hebben dus een keer gehad dat één van ons het gerecht al bijna op had voordat wij ons eten kregen. Dat gezamenlijk eten, zoals wij hier heel erg waarderen in Europa, zeker in de Mediterrane, in de warmere landen, maar ook hier in Nederland, het gezelligheid, dat stukje, dat kennen zij daar gewoon, dat hebben zij niet. En dat maakte voor mij dat ik echt dacht, oké, dit is echt een vrij koud land. Het was heel interessant. Het gaf ook voor mij weer een soort perspectief. En dit is voor mezelf ook heel erg dat ik denk, er zijn een aantal dingen die ik graag overneem. Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, nee, ik vind dit niet prettig. En ik merkte heel erg in Japan dat ik zoveel meer waardeerde wat ik hier in Nederland heb opgebouwd met mijn bedrijf, maar ook in mijn leven. En ik heb oprecht een fijn leven. Tuurlijk heeft het zijn ups en downs. En tuurlijk zijn er momenten dat het ongelooflijk moeilijk is. Op allerlei vlakken, privé, zakelijk. Maar ik heb een heerlijk leven. Ik heb een heerlijk appartement. Ik heb mijn hond. Ik heb mijn vriendinnen. Ik heb mijn sporten. En dat mijn bedrijf van mij is dat ik zelf bepaal hoe lang ik mag werken. Welke dagen ik mag werken. En het liet mij zien hoeveel vrijheid ik had ten opzichte van de mensen in Tokio die in loondienst werken. Ik weet natuurlijk, ik ben niet bekend met de zelfstandige ondernemers daar. Maar het liet me beseffen dat ik dus eigenlijk al mijn droom leef. En tuurlijk heeft het echt ups en downs voor een eigen bedrijf hebben, absoluut. Weet je, ik heb laatste maand ook weer heel slecht gedraaid. Het hoort er nou helemaal bij. Het is een risico wat ik neem, maar dat weegt niet op tegen wat ik heb. Het klinkt misschien heel zoetsappig, maar dat zette wel voor mij alles even in een ander licht. Wat ik ook nodig had. De reis naar Japan was voor mij een soort harde reset. Dat ik dacht, oké, we laten even alles los wat de afgelopen half jaar, vier maanden is gebeurd hier. Wat ik zei, ik heb ook hele slechte maanden gedraaid de afgelopen tijd. Ja, het hoort er gewoon bij. En voor mij was Tokio echt dat ik dacht, hey, dit was even een goede reset voor mij. En ze zijn daar zo vreselijk op zichzelf gericht. Weinig interactie, vastgeplakt aan hun telefoon. Ze staan op, ze werken dik 10 uur per dag. Gaan weer met diezelfde metro naar huis om vervolgens dat elke keer weer opnieuw te doen. Elke dag weer. En ik moet je heel eerlijk bekennen, daar moet ik niet aan denken. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik merkte heel erg tijdens die reis hoe belangrijk het is om mezelf te omringen met mensen die diezelfde normen en waarden hebben. Niet alleen op persoonlijk vlak, hè, want dat is ook heel belangrijk. Op persoonlijk vlak heb je ook mensen nodig die echt hetzelfde in het leven staan als jij, maar ook in je business, want ondernemen kan gewoon soms heel erg eenzaam zijn. Wij webdesigners kunnen natuurlijk ook heel individueel zijn, hè, want dat komt natuurlijk ook. Ja, dit werk kunnen we lekker vanaf de bank bij wijze van spreken doen op de computer. Hè, we zien alleen een scherm, we hebben weinig contact. Omdat wij natuurlijk 99% alleen maar 1-op-1 trajecten aanbieden. Want je kunt niet voor een groep een website maken. Websites zijn altijd 1-op-1 trajecten. Je kan het wel proberen, maar dan ga je meer naar workshops om zelf mensen te leren een website te laten maken. Maar voor als iemand het uitbesteedt, is dat 9 van de 10 keer een 1-op-1 traject. Eigenlijk 10 van de 10 keer is dat een 1-op-1 traject. Ja, tenzij er een aantal mensen tussen zitten nog. Maar het is, je hebt met 1 persoon contact. En wij kunnen als webdesigner, dat weet ik ook echt uit eigen ervaring, kunnen we ongelooflijk in onze eigen bubbel zitten. En dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment heb besloten, ik wil iets anders, wel binnen de webdesign. Dat is ook de reden waarom ik mijn webdesign mastery ben gestart 3 jaar geleden. En dat is ook een van de redenen dat ik merkte, we zitten te veel als webdesigner in onze eigen bubbel. Natuurlijk zijn er business coaches, et cetera, maar dat is niet vergelijkbaar met de webdesign mastery. En het is ook de reden waarom ik live dagen organiseer. Ook al zijn die heel erg klein in groepen, hè, dus, maar je hebt wel contact. En dat heb je nodig ook als webdesigner. Tuurlijk kiezen we een vak waar we individueel werken. Maar we hebben wel contact nodig, omdat je niet alles zelf kan. En het is ook de reden waarom ik masterclasses geef. Het is de reden waarom ik podcasts opneem. En het is ook de reden waarom ik met andere webdesigners ook graag samenwerk. En ook al is mijn webdesign mastery trouwens 1-op-1, hè, wat natuurlijk ook een ding is. En ik kan er ook voor kiezen om het in een groep te doen. Daar ben ik aan het over nadenken, maar voor nu vind ik dat nog te snel. Maar ondanks dat het 1-op-1 is, hebben we enorm veel contact. Want het is elke 2 weken heb je een call. Je hebt een projectgarantie waar ook nog calls in zitten. Dus je hebt ook contact met mij en de opdrachtgever. Ik probeer ook maandelijks een groepsmasterclass te geven, zodat je ook met de andere 1-op-1 mastery members contact gaat hebben. Daardoor zijn ook een aantal mastery members van mij geconnect met elkaar en hebben ze ook hun eigen contacten tussendoor. Je bent dus niet alleen in je eigen bubbel. Dat was iets voor mij wat ik in Japan heel erg zag, dat ik dacht, die mensen leven de hele dag in hun eigen bubbel en die doen verder weinig. En voor mij was Tokio zeker een droom die uitkwam en tegelijkertijd daardoor dus een enorme eye-opener dat ik de juiste keuze heb gemaakt om een eigen bedrijf te hebben. Soms heb je wel eens, of in ieder geval ik heb dat wel eens, dat ik dacht, oké, waar doe ik dit ook weer voor? Zeker als het financieel gewoon echt moeilijk is. Maar als ik dat dan zo zag, toen dacht ik, nee, ik wil nooit meer wat anders. Ja, en vooral het stukje dankbaarheid, en ik merk dat ik daar best wel een beetje emotioneel van begin te worden. Maar vooral dat ik met mijn webdesign mastery andere webdesigners kan en mag helpen. Dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat is waar het voor mij om draait. Als we te veel alleen doen, dan krijgen we zoveel blinde vlekken dat het je groei kan belemmeren. En niet alleen zakelijk, hè? Ook persoonlijk. Als jij jezelf heel erg afsluit en alleen maar in je eigen bubbel leeft en je hebt weinig sociale contacten, dat kan ook persoonlijke groei enorm belemmeren. Ja, want jij hebt gekozen om zelfstandig webdesigner te zijn, om als het goed is ook je eigen tijden te kunnen indelen, om zelf te kiezen wanneer en vooral met wie je werkt en met wie je omgaat. En om een bedrijf een onderdeel te laten zijn van je leven en niet je leven als bedrijf. Dat is als het goed is waarom je ondernemerschap hebt gekozen. En als je merkt van, oh, dat ben ik even kwijtgeraakt, dan wil ik je vragen om daar eens opnieuw naar te kijken. Voor mij is het ook echt, het klinkt heel raar, maar Tokio heeft me echt laten inzien dat ik bij mezelf dacht, ben ik nou een bedrijf aan het runnen om te werken? Of heb ik een bedrijf om te kunnen leven? En voor mij is dat laatste enorm het geval. Het eigen bedrijf hebben, het eigen webdesignbedrijf hebben, mastery hebben, waar ik zelf mijn tijden kan indelen, waar ik zelf mee kan kiezen met wie ik werk, hoe lang ik werk, hoe laat ik werk. Ik begin bijvoorbeeld ook nooit voor 10 uur. Dat is een keuze die ik maak en die keuze kan ik ook maken. Dat is de reden waarom ik ondernemer ben geworden. En het was voor mij echt de grootste les uit Tokio was echt, nogmaals, ik heb enorm veel genoten en ik heb heel veel gezien en heel veel gedaan. En ik heb ook oprecht soms staan huilen van de schoonheid van dingen. En het is zeker een bezoekje waard om eens naar Tokio te gaan en überhaupt naar Japan. Het is wel een kleren en vliegen. Het is 14 uur vliegen, omdat je niet meer over Rusland heen mag. Dus je moet er letterlijk omheen. Maar het is wel echt een belevenis. En ik merkte dus dat het, ja, mij heeft het heel veel onverwachte inzichten gekregen. Omdat ik heel erg mijn gegeven niet gekregen. Ik heb het heeft me heel veel inzichten gegeven, moet ik zeggen. Omdat ik van nature uit een heel observerend persoon ben. Dus ik kijk ook naar wat is het gedrag van de Japanners. Hoe lopen ze, hoe staan zij, hoe praten zij, hoe is het leven hier? Ik ben heel observerend en dat maakt ook dat ik dit soort lessen hieruit kan halen. En dat geeft ook dus dat ik dus deze onverwachte inzichten dus nu kan delen. En dat vind ik ook heel iets bijzonders. Dus voor jou ook, weet je, als je merkt van, oh ja, ik moet weer even terug naar mijn basis. Ik ben ook nu weer 100% teruggezet naar mijn eigen basis. Ik heb heel veel dingen gedaan in de afgelopen maanden waar ik niet 100% achter stond. En dat merk ik. Dat merk ik aan de omzet, dat merk ik aan de dingen die ik bij mezelf, dat merk ik aan mij persoonlijk, dat merk ik aan alles wat ik doe. En voor mij was dit gewoon knijterharde reset. Ik mag weer opnieuw gaan kijken, wat wil ik, hoe wil ik het doen, wie wil ik daarvoor bereiken, met wie wil ik samenwerken, op welke manier. En alles in lijn met wie ik ben. Alles in lijn met hoe ik het wil. Hoe ik mijn bedrijf wil runnen. Hoe ik wil leven. En zoals in Tokio zou ik dat absoluut niet willen. Maar hoe wil ik het dan wel? En dat is een uitdaging die ik de komende tijd weer aanga. Omdat ik merkte dat ik de laatste tijd best wel ver van mezelf een beetje verwijderd was. Dat ik dingen deed waarvan ik dacht, waarom doe ik dit? Puur en alleen om geld in het laadje te krijgen, dat is niet wie ik ben. Als ik niet had betaald voor het leven wat ik nu zou hebben, zou ik hetzelfde gedaan hebben. Dan had ik ook een webdesign master. Omdat ik het teachen, het leren van dingen aan iemand, dat vind ik zo veel voldoening geven. Dat is een gevoel wat ik niet uit andere dingen krijg, niet uit geld krijg. Tuurlijk, geld is heel fijn en heel makkelijk om te hebben. Maar het maakt oprecht niet gelukkig. En dit, mijn mastery, maakt mij oprecht gelukkig. Maar het is wel voor mij nu tijd om weer eens te kijken, hey, hoe ver ben ik daarvan verwijderd? Waarom ben ik de afgelopen tijd andere ingangen of andere zijpaden gaan lopen, waardoor ik heel ver verwijderd ben van wat ik dus nu voel, dat stukje voldoening met mijn mastery? Waar zit dat hem in? En daar ga ik nu naar kijken. En dat is voor jou ook, hè, van, hè, als jij merkt in je webdesignbedrijf van, hey, ik doe dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil doen, dan mag je jezelf stilzetten en kijken oprecht opnieuw, wat wil ik wel en wat wil ik niet meer? Waar wil ik meer van, waar wil ik minder van? En om een voorbeeld te geven, als jij werkt met om maar alle projecten aan te nemen, om maar geld in het laadje te brengen, wat ik zeg echt oprecht snap, hè? Want financiële stress is de ergste stress die je kan hebben, die heb ik ook regelmatig meegemaakt, is verschrikkelijk. Maar als jij alles aanneemt om maar geld in het laadje te brengen en jij merkt dat tijdens die projecten dat er dingen niet lekker lopen, dat klantcontact moeizaam gaat, dat mensen niet dingen aanleveren, dat er allemaal problemen ontstaan, ontevreden klanten, jij die je plezier verliest in je bedrijf, noem het allemaal maar op. en je merkt dat bij jezelf, dat je denkt, hey, waar kom ik mijn bed nog vooruit? Dan is het nu de tijd om te zeggen, ik stop met de klanten die mij energie vreten. En ik ga opnieuw kijken naar welke klanten wil ik meer van, welke klanten wil ik minder van. En ik ga opnieuw kijken, is deze dienst nog wel geschikt? Of moet ik er dingen uithalen of moet ik er dingen toevoegen? Of wil ik misschien iets eraan toevoegen of eruit halen? Je hebt met je bedrijf, je eigen bedrijf, heb je daar de 100% eigen regie over. En dat betekent ook, en ik heb hier ook al een podcast over gemaakt. Dat gaat over het ontslaan van klanten. Luister die vooral. Ik geef je daar heel veel tips in over hoe je dat moet aanpakken. Ik heb zelf ook regelmatig klanten ontslagen. Dat mag. Het is jouw bedrijf. Kom uit die bubbel. Dat is vooral wat ik je wil meegeven. En dat is ook iets wat ik in Tokio heel erg heb gezien. Kom uit die bubbel. Ga hulp vragen als je merkt dat je vastloopt. Doe ik zelf ook. Ik heb een hele groep ondernemersvriendinnen om me heen. Die elke dag waarin we WhatsApp contact hebben. Waar ik van weet dat als ik een vraagstuk heb, dat ik bij hen terecht kan. Ik heb business coaches gehad. Ik heb... Ik spreek veel met andere webdesigners. Ik praat met andere mensen buiten het veld. Noem het maar op. Alles om af en toe even weer een ander perspectief te krijgen. En dat is iets wat ik in Tokio weinig zag. Dat perspectief, het anders leven of het anders zijn. Of ik weet niet. Het is ook weer heel lastig in woorden uit te brengen, merk ik. Maar dit was voor mij wel dat ik dacht, all right. We mogen weer, ik mag weer, ik begin maandag weer. Ik heb zin in om weer te werken. En dat heb ik al een tijdje niet gehad. Daar ben ik heel eerlijk in. Er zijn echt ups en downs geweest hier, vooral downs. Dat hoort erbij, is een risico van het vak. Maar dat ik mag daarin dan ook weer keuzes maken. Want ik heb volledig zelf 100% controle over wat ik met mijn leven en met mijn bedrijf doe. Niemand anders die dat mij vertelt. Dus ja, dat was voor mij uiteindelijk heel interessant uit Tokio. Ondanks dat dit eigenlijk gewoon een vakantie was, heeft het me heel veel inzichten gegeven. En die wilde ik graag even met je delen, omdat ik gewoon hoop dat als je dit hoort en je merkt, oh, ik zit hier zelf ook in. Want ik weet 100% dat als ondernemer zul je op een gegeven moment in zo'n fase zitten. Ik hoop dat ik je hiermee laat horen dat je je eigen regie mag pakken. Stukje discipline, een stukje zelfverantwoordelijkheid, stukje zelfleiderschap. En dat het jouw bedrijf is met jouw regels. Jij mag bepalen met wie, wanneer en hoe je werkt. Maar als je merkt, loop vast, vraag dan om hulp. Blijf niet in die eigen bubbel zitten, vastgeplakt aan je scherm. Ga netwerken, kom eens naar een live dag. Plan een boost sessie in. Ga met andere webdesigners een groepje starten. Alles om ervoor te zorgen dat je niet in je eigen sop gaat zitten gaarkoken, om het zomaar even te noemen, hè, als we het even metaforen zeggen. Dat vind ik heel erg belangrijk. En voor mij was het dus echt weer een moment dat ik dacht, ik mag weer meer waarderen wat ik heb. Ik mag weer meer waarderen de mensen om mij heen die klaar voor mij staan. En ik mag ook meer waarderen dat met mijn bedrijf, dat ik een stukje impact kan maken in de webdesignwereld, hoe klein die ook is. Maar ik mag dat. Ik ben privileged dat ik dat mag. En jij bent privileged dat jij je eigen bedrijf in webdesign bent gestart. En dat jij dus zelf mag bepalen welke soort projecten je hebt. Alright? Die wil ik je echt even meegeven. En als je nou denkt, hé, ik wil het ook niet meer alleen doen. Ik heb je hulp nodig met mijn webdesignbedrijf. Schroom dan ook vooral niet om contact met mij op te nemen. Hè? Mijn deur staat oprecht voor je open. Altijd. Je hoeft dit niet alleen te doen. Oké? Nou, voor nu ga ik hem lekker afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag en ja, tot de volgende. Hey, groetjes. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast voor Webdesigners Podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt gekregen die jou kunnen helpen groeien als webdesigner. Als je meer wilt leren en persoonlijk advies wilt ontvangen, nodig ik je uit voor mijn Webdesign Mastery Boost Session. Tijdens deze gratis sessie gaan we dieper in op jouw specifieke behoeften en uitdagingen om je te helpen jouw vaardigheden te verbeteren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Meld je nu aan via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/boost. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren en ik kijk er enorm naar uit om je te ontmoeten tijdens onze Mastery Boost Session. Tot de volgende keer!